Ja, als je die ziet staan dus... Oh, wacht. Ik heb het zelf niet goed. Angst en zorg in de bedenking der genade. Wat een onderwerp, ja? Hoe kom ik daar nou bij? Nou ja, de wereld staat in brand. Hè? Maar wanneer staat die niet in brand, toch? Maar ja, je wordt natuurlijk geconfronteerd met allerlei dingen. Met IS, dat soort dingen. En dat het allemaal hier naartoe kan komen. Vroeger had je natuurlijk een leger en iedereen tegenhouden die aan de buitenkant zat. Maar ja, voor je het weet, je hebt nu een staat in je staat bijna. Dus dat zijn dingen die toch gebeuren om je heen. En hoe gaan wij daar als gelovigen mee om? Dat is belangrijk. Dat komt soms heel dichtbij. Soms is het voor je gevoel. Soms is het ook helemaal niet waar. Dus je kan je allerlei dingen inbeelden. Dus dat leek me wel een mooi onderwerp om dat met jullie door te gaan nemen. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Dat we vergeven van zonde hebben. We zijn verzoend door de dood van uw zoon, Vader. En hebben daardoor vrede met u. Hebben een plaats in hemel. En we zijn volmaakt in uw zoon. Dank u wel voor die genade. Wilt u ons licht geven op uw woord en sterken, Vader, en vertroosten? Want dat hebben we nodig in deze tijd. En dat alles vragen en danken we in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nogmaals voor degenen die kijken, je kan het weer uitprinten bij onze uitzending. Heb ik het bij dat icoontje staan. Ja, wat is angst en bezorgdheid? Ja, dat is een goede vraag. Wat is het nou precies? Ik heb het even in het woordenboek opgezocht. En er stond een mooie definitie. Een gevoel van beklemming, vrees, onveiligheid of onzekerheid veroorzaakt, en dat zei ik net ook al, door een wezenlijk of vermeend dreigend onheil of gevaar. Nou, ik denk dat het een hele goede definitie is en dat we ons daar allemaal wel in kunnen herkennen. Hè? Die onzekerheid en dat, ja, vroeger zei mijn vader ook altijd al, men leidt het meest door het lijden dat men vreest. Ik ken de velen wel, hè. Ik weet niet eens of het uit de Bijbel komt, maar het is wel in ieder geval een feit. Dus dat is wat er gebeurt, ja. Er is angst, er is bezorgdheid en dit is wat het is, ja. En we kennen dat allemaal. We kennen dat allemaal. Mensen worden gedreven door haat, door liefde, door angst. Je hebt allerlei motivaties in je leven waardoor je dingen doet, ja. Waardoor je gedreven wordt. Onze motivatie is natuurlijk het woord van God, althans, zo hoort het te zijn. Nou, als je hier leest, en laten we even naar Psalm 142 vers 4 gaan. Psalm 142 vers 4, kijk, wij zijn natuurlijk, wij zijn gered en we zijn gelovig, maar we zijn natuurlijk nog steeds dezelfde mens die we daarvoor waren. Het enige verschil is dat je gered bent en dat Gods geest in je woont. Nou, dus wij hebben dingen, emoties, en die hebben wij. Ja? Psalm 142 vers 4, wat daarover gaat, daar staat, want wat is angst? Hè? De Bijbel, dat is wat erbij gebeurt. Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij strikt verborgen op de weg die ik gaan zou. Dus als je weet dat er een hinderlaag is en dat je opgewacht wordt om je te grazen te nemen, nou, zijn geest is dan in je overstelpt. Dat is wat er met een mens gebeurt, met angst en met vrees, ja. Zorgen maken is eigenlijk ook angstig zijn, ja? Zorgen maken, ja? Dan ben je je zorgen aan het maken voor dingen die, ja, die misschien kunnen gaan gebeuren. Heeft ook met een gevoel van onveiligheid en onzekerheid te maken. Een gevoel van beklemming, ja? Nou, de geest wordt dus oversteld. En wat de Heer Jezus zegt, mijn ziel wordt ontroerd, zegt hij in Johannes 12, vers 27. Dus je ontroert, je ziel wordt ontroerd. Nou, dat wordt het in beroering gebracht. Dus dat is niet in rust. Dat is als je onrustig bent. We zeggen wel eens, ik ben onrustig. Ja, wat is dan onrustig in jou? Ja, dat zit van binnen. Dat is je ziel die onrustig is. Angst is een emotie die op zich dus niet verkeerd is. Is normaal. Het is een signaal, ja? Dat je behoedzaam moet opereren. Het is een signaal. En hoe reageren wij hierop? Nou, we kunnen van alles en nog wat bang zijn. Dat weten we. Ik heb het hier ook staan. Voor oorlog, terrorisme is erg actueel, dat mensen daar bang voor zijn. He, je hoort, ik hoorde pas nog iemand ook op televisie zeggen, die vond het allemaal erg angstig worden. En een ander zegt weer, misschien komt er wel een oorlog. En dat gebruikt hij dan weer als argument om een huis te kunnen verkopen aan een makelaar. Want als er oorlog zou komen, dan zou de prijs omlaag gaan. Dus koop het nu. andersom, nou ja, precies. Maar hij gebruikt het in ieder geval daarvoor. Je kan ook natuurrampen, je kan ook bang voor God zijn. In de Bijbel zie je ook dat men bang voor God is. En gelovigen kunnen soms ook bang voor God zijn, omdat ze het woord en waarheid niet recht snijden en niet de zekerheid hebben en nog steeds denken gestraft te kunnen worden door God. He, dat is ook bijvoorbeeld de straf in verband met de wet zoals in Romeinen 8. Ja, dat je vrees, de geest van dienstbaarheid hebt tot vrezen. Nou, vrees, ja. Bang om door God afgewezen of gestraft te worden. Dat is ook een angst. Angst voor honden. Jullie hebben een hond. En dat heb ik zelf vroeger ook wel gehad. Angst voor honden, maar ook voor mensen. Nou, dus dat is angst, de definitie van angst. En wat gebeurt er met mij? Mijn geest wordt in mij overstelpt en mijn ziel wordt ontroerd. Denk aan de Heer Jezus toen hij in half van Gethsemane was. Daar zei hij dat namelijk. Hij had angst voor wat komen ging. Dat is een menselijke emotie. En Christus was niet alleen God, hij was ook mens. Ja? Hij heeft alleen nooit gezondigd. Nou, de Bijbel leert dat angst bijvoorbeeld voor mensen hun in een strik brengt. Wat is een strik? Een val. De Bijbel, dat weet ik nog goed, toen ik gelovig werd. En die tekst die ik toen las ook, en er stond, dat was dan in NBG. Angst voor mensen spant een strik, maar die op de Heere vertrouwen zijn onaantastbaar. Dat is het NBG. Bij ons staat, dat weet je ook gelijk, dat klopt, in de Statenvertaling, zullen in een hoog vertrek gesteld worden. In een hoog vertrek, dat wil zeggen, niemand kan bij jou. Dus dat is op de Heere vertrouwen. Dan ben je onaantastbaar. Zit je in een hoog vertrek. Maar angst voor mensen spant een strik. Dan zit je in de val. Kijk, dan sta je bloot aan allerlei verzoekingen. Dingen die je normaal niet zou gedaan hebben. Angst kan je dingen laten doen die je normaal niet zou doen. Angst is een slechte raadgever. Die uitdrukking kennen we ook toch ook? Nou, denk aan Abraham. Ja, die heeft uit angst voor die koning. Want je moet het verhaal maar lezen, dat gaan we nou niet lezen. Hij ging naar een koning toe, hij wou zich daar in dat land gaan tijdelijk verblijven. En toen zei hij dat zijn vrouw Sara, dat was zijn zuster. Ja? En dan zou die koning zijn vrouw niet nemen. Dat denk je, ja, waar heeft hij het nou over? Maar dat moet je maar lezen. Maar hij deed iets, dat deed hij uit angst voor die koning, ja. Uit mensenvrees heeft Abraham zijn vrouw verloochend. Dat was natuurlijk niet... Ja, het was wel zijn halfzus eigenlijk, maar het was een vrouw, toch? En hij heeft haar verloochend. Petrus, wat heeft hij gedaan uit angst voor mensen? Die heeft de Heer Jezus verloochend. Ja, hij was daar binnen en jij was toch bij hem? En jij was toch bij hem, een aantal? En hij heeft het bezworen, hij heeft de Heer verloochend. Wat hij normaal natuurlijk nooit gedaan zou worden. Maar hij was bang, hij was angstig. Zie je dat je dus dingen kan gaan doen, gemotiveerd door je angst, die je normaal gesproken nooit gedaan zou hebben. Dus dat is wat angst, maar ook bezorgdheid met ons doet, ja? Dus, ja, hier staat ook, de angst voor iets is niet altijd gegrond, want meestal gebeuren de dingen niet waarvoor men vreest. Ik heb ooit wel eens een onderzoek gelezen, en dan zie je angst voor ziekte, angst voor dat, maar wel allerlei soorten angst. En uiteindelijk blijkt geloof ik maar 10 of 5% van de zorgen die men maakt, komen ook werkelijk uit. Wij hebben een bordje thuis hangen. 99% van alle zorgen die je maakt, komen niet uit. Dus waar je bang voor bent. Dus waarom zou je zorgen maken? Dat heeft dus alles met je denken te maken. Het heeft alles met je denken te maken. Waardoor jij angstig en bevreesd en bezorgd bent. Ja, ja, dus met andere woorden. Als wij natuurlijk de oorzaak van de angst wegnemen, dan is de vrees ook weg. Dus ons denken moet natuurlijk beïnvloed worden. Zodat daardoor dingen waarvoor je vreest, die niet gebeuren, nou, denk er dan ook niet aan. Nou, de allergrootste angst, daar zijn we blij mee, dat is de dood, ja. Daar is de oorzaak van ons gelukkig voor weggenomen. Hebreeën 2, vers 15 schrijft erover dat hij heeft ons verlost uit de vrezen. Hoe zegt hij het nou? Laten we even kijken. Ik heb geel gekleurd. Dat is eigenlijk de bedoeling dat we die teksten lezen. Maar, en anders moet je dat zelf thuis maar lezen, maar ik wil deze toch even, Hebreeën 2 vers 15. En dan spreekt hij over de Heer Jezus Christus, die heeft door de dood in vers 14 teniet gedaan degene die het geweld des doods had. Die had de macht over de dood, dat is de duivel. Dus als je doodgaat, je bent in de macht van de duivel. Christus heeft door de opstanding de dood teniet gedaan, die de macht over de dood had, ja? En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods, zie je, met de vrezen des doods. En zeg wel eens, ja, het hoort al wel eens, ik ben niet dood, bang om dood te gaan, een ongelovige. Nou, geloof er maar niks van. Nee, maar Christus heeft verlost iedereen die met vrezen des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Spreekt wel over de wet. Ja? Maar goed, de vrezen des doods. De Heer Jezus heeft door de opstanding, hij heeft ons verlost en heeft ons bevrijd voor de angst voor de dood. Nou, is het niet geweldig om gered te zijn? Ja? Is het niet geweldig om een kind van God te zijn? De angst voor de dood is weg. Dat is toch het mooiste wat je kan hebben. Wat angst en bezorgdheid doet, en dat, die tekst gaan we zeker in, Spreuken 12 vers 25. Spreuken 12 vers 25. Onthoud die tekst, want daar zie je dat zorgen maken en beangstigd zijn ons neerslachtig kan maken. Sterker nog, dat doet het gewoon. Kijk, je hebt natuurlijk zorgen maken. Je hebt op een normale manier zorgen maken. Natuurlijk. Als je hoort dat, ja, dat je kind wat overkomen is en die ligt in het ziekenhuis, maak je zorgen, ja. Maar het gaat erom dat de zorgen niet jou gaan beheersen en regeren. Nou, bekommernis. En wat is bekommernis? Bekommernis is zorgen maken. In het hart, zie je, daar zitten de zorgen. Wat is het hart? Dat is de bron van jouw gevoelens. Daar zit je wil. Daar zit je ook je denken, daar maak je je keuzes, dat ben jij. En daar zitten ook je gevoelens. En het zorgen maken, dus bekommernis in het hart des mensen, wat doet het, zie je? Buigt het neder. Wat is neerbuigen? Nou ja, je kent het wel, dat is naar beneden. Dus iemand is depressief, dat betekent depressed. Dat betekent naar beneden duwen, zo. Of iemand is optimistisch. En die kijkt, die loopt zo. Of zo, ja? Neerslachtig. Dus bekommernis, zorgen in het hart van de mensen, buigt het hart neder, maar een goed woord verblijdt het. Dan zie je gelijk dus hoe jij uit dat neerslachtige, dat droevige, sombere, depressieve gevoel kan komen. De oorzaak is in ieder geval dat je je zorgen maakt, dat je beangstigd bent. Daar word je meestal niet vrolijk van, toch? Nee, dat klopt. Je ziel wordt naar beneden gebogen. En zegt toch wel eens, ik zit in de put. Nou, de put is daar toch? Ja, dat klopt. Dus je ziel is nedergebogen. En hoe kom ik uit die put? Men ziet dan vaak niks meer. Het ziet alleen maar die randen, die wanden van de put om zich heen. Dus je ziel wordt daar nedergebogen. Het maakt onze ziel ook onrustig. Kijk in Psalm 42, het zit allemaal vlak bij elkaar. Psalm 42, vers 6. En dat is niet wat we willen, ja? Psalm 42, vers 6. Kijk, dat is David, die zegt, die ervaart dus ook depressiviteit of neerslachtigheid. Hij zegt, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Zie, daar heb je het. Ik ben onrustig. Mijn ziel is ter neder gebogen. Ik ben somber, ik ben verdrietig, ik ben bedroefd. Ik zie het niet meer zitten. Dat is je ziel die is nedergebogen door die zorgen, dat weten, door de bekommernissen die je maakt. Maar dan staat er ook achter, hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Zie je dat onrustig zijn en nedergebogen zijn, dat is het tegenovergestelde van vrede en van blijdschap. Want dat wil je toch? Je wil gewoon rust in je hart hebben, want onrustig is onvrede. En rust in je hart, dat betekent dat je vrede in je hart hebt. Ik heb vrede met God, dat is één. Maar de vrede van God is een ander iets. Dat heeft met je dagelijkse leven te maken. Dus rust, vrede, tevreden zijn, ja? Dus ja, waar zat ik ook weer in vers 6? Oh ja, je ziet, buigt gij neder, dan zie je ook hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. En dat is nou precies de oplossing, ja. Hoop op God en dan zie je ook, ik zal hem nog loven. Voor de verlossingen zijn ze aangezicht. Hij is degene die mij verlost heeft, maar ook mij nog steeds dagelijks kan verlossen van dat soort gevoelens, zeg maar. Je hoeft ze niet te ontkennen, ze zijn er. Maar je moet de oorzaak wegnemen. En volgens het woord de oplossing gaan zoeken. Nou, en precies wat Paulus zegt in Romeinen 15 vers 13. Die zegt daar dat wij hebben de God van vertroosting. En dan hebben wij rust en vrede in het geloven. Nou, niet iedereen heeft rust en vrede in het geloven. Ja? Maar het komt erop aan. Hè? We zijn mensen van vlees en bloed. Hè? Er kunnen dingen in je leven gebeuren. Er kunnen dingen om ons heen zijn. Als je natuurlijk de hele dag naar het nieuws luistert. Vorige week ook, de hele dag. Ik doe dat dus niet. Hè? Ik ben op mijn werk. Ik luister even tot 9 uur met zo'n koptelefoon. Maar ik heb geen zin om de hele dag dat nieuws te horen. Wat er allemaal misschien kan gaan gebeuren. Dat gaat jou als gelovige ook beïnvloeden. Wat beïnvloedt het? Jouw denken. Ja? En als jouw denken natuurlijk negatief wordt, dan krijg je dus die bekommernis. En dan wordt je ziel dus, nou dan weet je het, dan gaat het neerslachtig, onrustig. Daar zijn wij echt niet immuun voor hoor. Dus ons denken bepaalt hoe wij ons voelen. Onthoud dat. Ons denken bepaalt hoe wij ons voelen. Ja? Je moet je niet laten regeren door je gevoelens. Nee, jouw denken moet jou regeren. En je gevoelens horen daarachter te komen, je emoties. Ja? Want je kan positieve en je kan negatieve gevoelens hebben. En die hebben een oorzaak. Dat heeft allemaal hier tussen je oren te maken. Daar komt het vandaan. Daarom, ik vergat het net te lezen geloof ik, maar een goed woord verblijdt het hart, ja? Zorgen maakt het, ziel buigt het neder. Hoe kom ik eruit of hoe voorkom ik dat? Door een goed woord. Dat verblijdt mijn ziel. Dus ik heb goede woorden nodig. Hoe kom ik aan die goede woorden? Dat is natuurlijk Gods woord. Nou ja. Kijk, dat staat hier ook. Dus ons denken bepaalt hoe wij ons voelen. En omdat ons hart de bron van onze gevoelens is. Dus denk dat ons hart, dat is de bron van onze emoties. De zetel van onze gevoelens. Ja. Waardoor wij rust of onrust, blijdschap of droefheid of neerslachtigheid voelen. En daarom moeten wij ons hart bewaken boven alles. Nou, we zitten in Psalmen, maar in Spreuken 4 vers 23, daar staat, behoed uw hart. Nou, lees, ga maar kijken, ja. Spreuken 4 vers 23. En dat is wat we moeten doen. Spreuken 4 vers 23. Daar staat, behoed uw hart. Wat is behoeden? Bewaken. Bewaren. Uw hart, dus waar jouw gevoelens, waar jouw denken, je emoties zitten, behoed dat boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. Als ik tegen jullie zou zeggen, zonder dit, nou wat is nou het belangrijkste in je leven wat je moet beschermen? Nou, geef maar een antwoord. Ja, mijn vrouw, hè, mijn kleine zoonteen, weet ik het, geld of... Bedenk maar wat. Hè? Maar de Bijbel zegt heel wat anders. De Bijbel zegt dat jij je hart moet bewaren boven alles. Want wat heb je eraan? Dat zegt de Heer Jezus trouwens ook. Hè? Je kan alles hebben, maar dan ga je dwaas. Deze nacht wordt je ziel van u afgewijst. Ja? Jouw hart moet je beschermen boven alles wat er te bewaren. Waarom? Want daaruit zijn de uitgangen des levens. Wat bedoelt hij daarmee? Daar komt alles uit voort wat jij doet in je leven. De uitgangen van des levens, van jouw leven. Dus wat je hebt, jij zit hier en alles wat je in je leven hebt gedaan en hebt bedacht, daar ben je nu het resultaat van op dit moment. Dus alles wat je doet komt voort uit het hart. Dus belangrijk, dus dat je hart goed bewaakt, ja, voor alles op wat je afkomt. Ik zei net al, alles wat er in de media en wat mensen zeggen en aan leringen en alles komt. Het is gewoon Satan die vuurt constant ook die pijlen af natuurlijk, ja, waardoor de mensen onrustig worden. Nee, wij moeten ons hart bewaken boven alles, want daaruit komen al ons handelen uit ons leven vandaan. En we kennen dat, iemand die blij is zal zijn werk anders doen dan iemand die depressief is, toch? Zo is het gewoon. Dat heeft met je, iemand die het niet meer ziet zitten, daar wordt dan gezegd, nou blijf maar thuis. En dan zit je thuis. En dan wordt het alleen maar erger. Ja? Omdat hij voelt zich niet goed, hij ziet het niet meer zitten. En dan komt er niks meer uit je handen, toch? Terwijl iemand die blij van hart is, vrolijk, een goed hart heeft, zijn hart bewaakt heeft, en niet negatief denkt, ja, die zal zijn werk voortvarend doen, ja. En het bewaken van je hart is door op de Heere te vertrouwen en niet op je eigen verstand. Nou, we zitten hier toch in Spreuken. Kijk, Spreuken 3 vers 5, wat staat daar? Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Dus wij hebben een verstand. Hij bedoelt hier, kijk, ik heb natuurlijk ook, moet ik mijn verstand gebruiken? Ja, toch? Ja, toch? Ik hoop dat jullie allemaal ja zeggen. We moeten ons verstand gebruiken. Maar wat voor verstand? Ja, precies, mijn geestelijke verstand. Want het andere verstand is het verstand des vlezes. En daar komen alleen maar boze werken uit voort. Dus, maar steun op mijn eigen verstand niet. Nou, mijn verstand is veranderd met de jaren door het woord van God. Hij staat ook hier, vertrouw op de Heere. Dat moet jouw verstand zijn. En dan zie je ook in vers 6, ken hem in al uw wegen, dus maak alles aan hem bekend, ook. Lees zijn woord en hij zal uw paden recht maken. Zie je, dat beïnvloedt mijn denken en mijn verstand en daarom ook mijn hart. Want, zie je, vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Zie je het? Daar moet ik zijn. Maar niet op mijn eigen verstand. Dus ja, het bewaken van je hart is door op de Heer te vertrouwen en niet op je eigen verstand. Nou, denk bijvoorbeeld aan David. Dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Die ging op Goliath af en iedereen die ging naar Goliath, niemand durfde het. Hij was 3 meter lang, of iets langer misschien nog wel. En ze bleven allemaal aan de kant, niemand durfde het. Ze waren allemaal wat? Bang! En David, als hij natuurlijk op zijn verstand had vertrouwd, zei, ja, ik ben gek, gaat die reuze of dat ga ik natuurlijk nooit winnen. Maar hij deed dat niet. Hij steunde hier op de Heere met zijn ganse hart. En toen zei hij ook, ik kom in de naam van de God van Israël. En die staat achter mij. Zie je, heel anders. Dus hij ging tegen zijn, ja eigenlijk tegen zijn verstand in en ook tegen zijn eigen gevoel eigenlijk in, om dat te doen. Kijk, normaal bereken je altijd, een leger, je gaat pas aanvallen, als je het goed berekent, je denkt, nou ik maak de kans, ik ben zoveel keer sterker, dus nou maak ik een kans om de ander te overwinnen. Zo denk je normaal gesproken. Maar bij David en Goliath was het precies andersom. Dus normaal gesproken zou je het niet doen. Maar David ging, want hij vertrouwde op de Heere met zijn ganse hart. Nou, en hier zie je ook, Spreuken 12 vers 25, dat is dus dat een bekommernis het hart nederbuigt. Nou, dan zie je dat, Spreuken 3 vers 5, wat stond daar ook weer? Oh ja, vertrouw op de Heere met uw ganse hart, ja. De oplossing om uit de gevoelens te komen of te blijven is dat een goed woord ons hart verblijdt. En die angsten en die gevoelens van bedroefdheid en neerslachtigheid. En tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal psychologen, psychologie. We weten allemaal hoe dat gaat en iedereen gaat erheen. En dan krijg je allemaal te maken met dat die gaan juist in jouw hart graven en gaan allemaal zoeken naar het verleden. En ja, wat komt er uit een hart van de mens? Een arglistig hart, een zondig hart. Wat kan daar nou iets goeds uit voortkomen? Nee, toch? Dus daar kom je ook niet verder mee. Kijk, wat is een goed woord? Kijk, een goed woord verblijdt het hart, ja? Nou, zonder de Bijbel, ja, dan heb je wel eens van, ja, hoe ga je nou iemand die het moeilijk heeft, een sterfgeval of ziekte, hoe ga je die nou bemoedigen? Ja, ja, als iemand doodziek is, hij is zwaar kanker en hij is doodziek. Wat zeg je tegen iemand? En hij weet, ik ga over een paar weken dood. Ja, goed woord, probeer hem een beetje een beetje te helpen, een beetje op te frissen, dat hij een beetje vrolijker wordt. Maar hoe maken ze iemand vrolijk als je de Heer niet kent? Dat is er gewoon niet. Dat is er gewoon niet. Dus ja, men krijgt dan vaak ook wel te horen natuurlijk, het staat hier ook, je moet jezelf accepteren. Hè, dat is dan mensen die in problemen zitten, psychische problemen, of weet ik het allemaal niet meer. Je moet jezelf accepteren, je moet van jezelf houden en je moet een goed zelfbeeld van jezelf hebben, toch? Je moet goed, dat betekent, je moet goed over jezelf denken. Ik mag er zijn, toch? Dat moet je zeggen, ik mag er zijn, ik ben iemand. Maar goed, hoe gaat dat lukken? Omdat ieder mens weet dat God bestaat, zegt Romeinen 1 vers 20. Niemand is te verontschuldigen en iedereen weet dat hij eenmaal voor het gericht zal komen en dat hij schuldig tegenover God staat. Uit de schepping weet hij dat God bestaat, ieder mens, hè. Hij weet dat wat hij doet is verkeerd, hij zondigt, Dus mensen hebben een schuld. Ze hebben allemaal een schuld. En die bouw je op in je leven. Paulus zegt ook, hij vergadert, oordeelt als een schat. Steeds meer, 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 meer. Ja, die schuld wordt nooit afgelost en er komt elke keer weer bij. Dus je schuld wordt steeds groter tegenover God. En er komt een dag, dan gaat God de mens oordelen. Ieder mens heeft een geweten en dat is het grootste probleem bij de mensen in deze wereld. Ze hebben een schuld tegenover God en daarom doen ze allemaal die rare dingen om er vanaf te komen. Wie wordt er blij van een schuld? Niemand toch? Niemand. Nee, daar wil je juist vanaf. Financiële schulden. Maar wat dacht je van de schuld tegenover de God, de schepper van de hemel en de aarde? Hoe kom je daar vanaf? En daar kom je niet vanaf, behalve dan door het bloed van de Heer Jezus Christus. En zolang je dat niet aanneemt, ja? Hoe kan je zo iemand helpen die zegt, ja, je moet jezelf accepteren en dit en dat. Terwijl de Bijbel zegt, je bent een zondaar. Het grootste probleem dat ben, is de mens namelijk zelf. Namelijk dat hij een zondaar is. En dat moeten ze vertellen, psychologen. Ja, dat doen ze natuurlijk niet. Maar dat is het probleem. Kijk, je krijgt pas een goed gevoel als je weet dat God je voor 100% heeft geaccepteerd. In wie je bent. 100%. Met die studies van het huwelijk is ook zo mooi van Richard Jordan, als je dat zo leest. Hè, dan zegt hij, ja, je bent een team en je staat niet in een tenniswedstrijd tegenover elkaar, maar je staat naast elkaar. En alles, kijk, die partner moet dan helemaal volmaakt zijn, je man of je vrouw. En nee, dat is ten eerste al niet zo, in Christus wel, maar in onze praktijk zijn we dat niet. Maar jouw man of je vrouw is ook niet natuurlijk om jouw tekorten aan te vullen. Ik ben in Christus volmaakt. Dus alles wat ik nodig heb, alle behoeftes die ik heb, Christus, in Christus is dat allemaal vervuld. En niet mijn persoonlijke begeertes die ik misschien allemaal wil hebben. Als je erover nadenkt, zei vanochtend tegen Paul, als je daar om je heen kijkt, hè, dan dat mensen, nou ja goed, je moet een mooi huis hebben. Maar wat staat er allemaal in het huis? Er zit van alles, allerlei luxe, allemaal mooie dingen. En weer een nieuwe keuken, weer een nieuwe pakketvloer. Allemaal mooie dingen, kost allemaal vermogen. En ook een mooie auto voor de deur, een grote auto voor de deur. Dan moet er niet één keer vakantie, maar dan moet er een heleboel keer vakantie. Ik zeg er niks van, iedereen mag het van mij doen. Maar het is wel zo, de maatschappij, we zijn er helemaal op ingericht dat de mensen, daar gaat het om in het leven. En dan voel je je wel goed. Daar gaat het toch om? Je moet het nu doen, want je kan het zo meteen toch niet meenemen. Het is dus allemaal net zoals Salomo ook zegt, het is allemaal ijdelheid. Ja? Je spant je in, een mooi groot bedrijf en weet ik het allemaal niet meer. En op een gegeven moment ga je dood en de ander gaat ermee verder. Dus waar doe je het voor? Dat is natuurlijk allemaal ijdelheid onder de zon. Goed, dus kijk, dus als ik weet, ik ben verlost van alle schuld, dan krijg ik rust en vrede. Wie kent dat niet hier? Die de Heer Jezus heeft aangenomen op dat moment. Dat hoor je vaak in die getuigenissen. En ik had het zelf dan ook geluk, dat weet ik ook nog heel goed. Ja, ik nam de Heer aan en ik ging helemaal blij naar huis toe. Omdat je die zak, die schuld was weg. En dan ga je de Bijbel lezen en dan zie je in Christus, ik heb mijn herkenning en identificatie in Christus. En dat is het blijde woord voor de mensen. Dat haalt hun uit hun misère. Dat haalt hun neerslachtige, neergebogen hart uit ellende. Dat is het goede woord wat ons verblijdt. Want in Psalm 116 vers 7, laten we daar even heen gaan. Psalm 116 vers 7. En zie je wat er dan gebeurt? In Psalm 116 vers 7 staat daar en 8. Als je weet dat de Heer jou wel gedaan heeft. Hè, dit is de psalmist. En je wist nog niet van het kruis, wist nog niet van de Heer Jezus. Maar wij kunnen dit principe voor ons natuurlijk ook van toepassing toepassen. Want de Heer heeft ook aan ons wel gedaan, toch? Zeer zeker. Dat weten we door het kruis van Golgotha. En de psalmist hier, die zegt in vers 7, 116 vers 7, mijn ziel keer weder tot uw rust. Aha, zie je, mijn ziel is onrustig in mij. Mijn ziel is nedergebogen. Ik ben ook bang voor wat er gaat gebeuren. Zo komt IS, komt ook hier naar Nederland. Wat gebeurt er met, als in dit land een, hoe heet dat, een volksoploop komt? Dat zou zomaar kunnen. Net zoals met Paulus met de Efeze toen, hè. En ze renden allemaal en niet, op een gegeven moment wist eigenlijk niemand meer waarom ze bij elkaar kwamen. En dat weten de meesten ook niet. Dat zijn allemaal dingen Onrustig. Nee, mijn ziel keert weder tot uw rust. Ik ben onrustig. Nou moet ik dus mezelf even aanpakken. Keer weder tot uw rust. Wat was mijn rust? Toen ik de Heer leerde kennen, had ik rust. Ik weet nog goed, ik had echt de rust, ja, in de Heer. Omdat ik wist, ik ben verlost. En waar is die rust nu gebleven? Ik ben onrustig geworden, mijn gedachten zijn met me aan de haal gegaan. Ik ben me zorgen gaan maken, ik ben bang geworden, ik ben onrustig geworden. Wacht even, Jan, keer weder tot de rust. Wat staat er? Want de Heer heeft aan u wel gedaan. Dat heeft hij toch gedaan? Dan hebben wij natuurlijk over de Heer Jezus Christus, die is voor mijn zonde gestorven aan het kruis. Wat heeft hij niet meegemaakt aan het kruis in die 3 uur? Dat zal ik nooit meemaken. Alles wat ik meemaak, ach, de Bijbel zegt, het is maar voor een, hoe zegt het ook weer? Voor een eventjes maar, een moment. Ik ben nou net 58 geworden. Nou, we weten allemaal hoe oud je wordt. Je kijkt terug en denkt, hoe snel is het allemaal gegaan? De tijd vliegt om. Dus het is, je bent hier maar even. Die verdrukking ook, die zijn hier maar even. Keer weder tot uw rust, want je hebt ook een reden om rust te hebben. Hij heeft aan jou wel gedaan, want gij, Heere, staat daar, hebt mijn ziel gered van de dood. Ik ben verlost van de dood. En dagelijks verlost hij mij nog. Ja, in mijn denken en alles, als ik tenminste mij voeg aan zijn woord. Maar dat is wat hij heeft mij wel gedaan. Dan zie je dat die ziel weer terugkeert in de rust. De Heer heeft hem wel gedaan. Zijn ziel is door hem gered van de dood. En dat is het beste nieuws voor de mens. Al onze gedachten door de dingen om ons heen. En die ons omheen en weer slingeren en onze ziel nederbuigen. Dan heeft onze ziel wat nodig? Vertroosting nodig. En dan wordt de ziel verkwikt. En dat is het, hè. Dan krijg ik rust. Mijn ziel moet namelijk vertroost worden. Ik weet wat hij heeft gedaan. Dat weet ik. En ik heb dat elke keer weer nodig. En dat zie je heel mooi staan in Psalm 94, vers 19. Een paar bladzijntjes terug. Je ziet, er zitten veel in de psalmen. Dit gaat ook veel over de gelovige die verdrukt wordt in de grote verdrukking straks. Ja? Maar nogmaals, Psalm 94, vers 19. Daar staat, kijk, als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden. Ken je dat? Dat is als mijn geest overstelpt wordt. Gedachten. Constant heen en weer geslingerd. Door allerlei gedachten. Door alles wat ik in mijn hoofd haal. Het lijden wat men vreest, ja. Is het lijden. Men leidt het meest door het lijden wat men vreest. Al die gedachten, daar gaat het om. Ik haal mij allerlei dingen in mijn hoofd. En dan zie jij mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd worden. En dan keer terug tot de rust, las ik net. Wat staat er? Hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. En dat is wat wij kunnen doen met iemand die het moeilijk heeft. Want wij hebben niet een troost van, je moet jezelf accepteren en dat soort dingen. En kijk maar naar buiten, want de zon schijnt. Nou, nu is het redelijk. Maar als het plenst buiten, dan kan je dat ook niet zeggen. Dus dan word je ook niet vrolijk. Maar wij hebben wel iets. Kijk, uw vertroostingen verkwikken mijn ziel. Je kent het wel, ik ben verkwikt. Wij waren vorig jaar, 2 jaar geleden, we waren op vakantie in het Zwarte Woud. Toen waren we op de fiets en toen reden we langs een, het was bloedheet. En toen reden we langs een beek. Nou, het geluid alleen hoor, als je dat hoort stromen, zo klaterde dat water. Hè? Dat geeft je al dat gevoel, hè. En toen gingen we dalen af en dan gingen we naar zo'n rots zitten. In dat koele water en met onze benen erin. Mensen, kinderen, dat was een verkwikking. Kijk, dat hè. Dat is die lichamelijke verkwikking, maar dat is ook, dat is wat onze ziel verkwikt. En dan krijg je ook in vers 12 dat gelukzalige gevoel, zeg maar. Hè? Wat is gelukkig? Gelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt en die gij leert uit uw wet. Hier staat de wet. Dat was onder de wet. Nu leven wij onder de genade. Hoe worden wij nu geleerd? Door de apostel Paulus met het evangelie van Gods genade. Dat zijn voor ons de vertroostingen die mijn ziel verkwikken. Dan ben ik wel gelukzalig. Dan ben ik een gelukkig mens. Niet, ik ben niet gelukkig omdat ik, nogmaals, iemand die misschien een mooie auto heeft, moet hij niet denken van Jan Veel niet dat hij een mooie auto heeft. Maar dat mag allemaal. Maar het zit daar, je hart zit daar niet in. Ja? Het geluk is niet dat. Het geluk zit in het feit dat de Heere, hier staat gij tuchtig. Nou, dat woord tuchtig, maar ook waarom tuchtig je kinderen zijn. Bijvoorbeeld, dat is omdat je ze lief hebt. Het is goed voor ze. Dan leren ze dingen af. Dat ze dat niet doen, omdat het niet goed voor ze is. En die gij leert uit uw wet. Nou, wij worden ook geleerd en getuchtigd door Gods woord via de apostel Paulus. En dan zie je, dan al die gedachten die in mij vermenigvuldigd werden. Nee, die vertroostingen door Gods woord, hoe hij mij leert, via de apostel Paulus dan, is een vertroosting voor mijn ziel en dat verkwikt mij. Heerlijk, dat je verkwikt bent. Nou, dan heb je vrede en rust. Ja? Nou ja, hier in de wereld zegt het, staat hier ook, je hebt van alles waardoor je zorg kan maken. En angst, er is reden genoeg om je heen om angstig te worden. Of om je zorgen te maken, misschien wel over je kinderen. Ouders die, ja, die kinderen hebben, die weten wat dat is. Ja? Dat je gauw zorgen maakt. En zijn die boze wereld, al dat soort dingen, ja, die er zijn. Je kan ook letterlijk vijanden hebben. Waarom? Omdat je in de Heer Jezus gelooft. Wij hier in Nederland, nou oké, gaat nog. Maar er zijn landen, dan moet je vrezen voor je leven. Gewoon omdat je in de Heer Jezus gelooft. Gewoon omdat je gelooft dat er een God is die van je houdt. Van de week hadden we het er ook nog even over. Dat, ja, bijvoorbeeld de filmindustrie is een gigantische industrie, toch? En dan denk je ook bij jezelf, ja, als je nou een mooie film zou maken, gewoon met vrede, rechtvaardigheid, liefde, blijdschap, geen overspel, geen moord, geen schieten, geen bedrog, geen intriges, al dat soort dingen. Gewoon een mooie, nette, morele, correcte film, gewoon een hele, dan wordt het niet verdiend. Je moet films maken, er moet zonde in zitten. Hoe meer zonde, hoe beter het verkoopt. Ja, het is toch zo? Het is gewoon zo. Zonder dat is de film niet interessant. En is er ook geen krant. Want slecht nieuws verkoopt. Maar het goede nieuws van de Bijbel. Nou, we hebben allemaal mooie boekjes. Maar, ik zal niet zeggen, we raken ze aan de straat zijn niet kwijt. Maar het is, je zal er niet rijk van worden. Absoluut niet. Nou. Dus, maar God heeft niet beloofd dat hij ons voor omstandigheden zal tegenhouden, dat wij vervolgd worden. In Psalm 55 vers 19 zie je ook staan, hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met menigte zijn zij tegen mij geweest. Dat is iemand die wordt vervolgd. Een gelovige die vervolgd wordt. Hij heeft vijanden. In de grote verdrukking leggen ze hinderlagen. De kleine kudde, de gelovigen zal echt systematisch, net zoals de Joden in de Tweede Wereldoorlog werden systematisch vervolgd, gaat het in de grote verdrukking ook gebeuren, onder leiding van de Antichrist. Dus je bent je leven niet zeker. Zo leeft hij, ja. Maar wat staat hier? Hij, God, heeft mijn ziel in vrede verlost. Van de strijd tegen mij. Hij heeft vrede in zijn hart. Ondanks de menigte die tegen hem is. Ja? Dus het is niet zo, God gaat die omstandigheden dus niet veranderen, zodat jij dan goed voelt. Nee, hij gaat jou in die omstandigheden de vrede en de rust en de kracht geven. Dus de verlossing zit in onze ziel, ja. Daar geeft hij dan rust voor onze ziel. Ondanks die omstandigheden en de vijandschappen die er zijn. Hij geeft dan zijn vrede. De Heer Jezus zegt toch, mijn vrede geef ik u. Hij geeft dus zijn vrede. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, ja? Mijn juk is zacht en licht. En wat zal het zijn voor je zielen? Hoe zegt hij bij jou, Maarten, uit je hoofd? En het zal zijn rust voor je zielen. Want de Heer weet dat wij dat nodig hebben. Dus mensen die de Heer niet kennen, maar die alles hebben, je ziet ook, dan hebben ze alles en vragen aan de rijkste man ter wereld. Dat hoorde ik een keer Richard Jordan zeggen. Een hele rijke man, ik weet niet meer wie het was, hadden ze gevraagd, nou, je hebt nou alles, wat wil je nou nog meer? Hij zegt, nog meer geld. Ja, het is nooit genoeg hoor. Het is nooit genoeg. Al heb je zoveel. Je ziet hele rijke mensen, ook in die artiestenwereld. En dan hebben ze al zoveel en dan moeten ze nog in een reclamespotje spelen. Dat je denkt, heb je nou nog niet genoeg dan? Maar dan verdienen ze weer een paar ton mee. Het is nooit genoeg. Weet je wat ze niet hebben? Dit is nou die rust niet. Die krijg je niet. En daar zie je ook dat ze dan ook vervallen in allemaal gedrag waarvan je zegt, ze zijn gewoon niet normaal meer. Maar ze zoeken die bevestiging en die rust en die krijg je niet. Want de goddelozen hebben geen vrede, hebben geen rust, zegt de Bijbel. Die hebben niet die vrede en de rust die wij hebben, die wij kennen. Want die schuld is namelijk, die schuld bij ons is weg. En dan proberen ze vanaf te komen. Dat lukt niet. Je krijgt die vrede niet. Die vrede van ons hangt dus ook niet van onze omstandigheden af, wat we al moeten hebben. Hij geeft zijn vrede in mij, in de slechte omstandigheden. En dan komt de vraag, kunnen gelovigen dan beangst en bezorgd zijn? Want dan denk je ook, vroeger dacht ik ook van, als je gered bent, dan is alles goed. En dan zal ik nooit boos worden. En dan, ja, dan heb ik alles onder controle. Ik zal niet meer zondigen. En een christen mag dat niet doen, hij mag ook niet boos worden. Ja, angstig zijn eigenlijk toch ook niet. Ja, maar kan het? Ja, het kan. Kijk, bijvoorbeeld uit de Bijbel gaan we niet lezen, maar David, die was zeer bevreesd in zijn hart. Dat was toen hij naar een koning ging en toen, hij was bij Abimelech, voor degene die de Bijbel kennen. En toen vluchtte hij naar een ander, Achis heette die man. En hij was zo bang, want ze zeiden, hey, is dat hij niet, toen ze van hem zongen, van Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. Dus wat moeten we met hem hier? Want dat is een bedreiging voor ons. En David die werd zeer bevreesd in zijn hart. En wat ging hij doen? Ook dat rare gedrag. Hij was een gelovige. Hij ging zich helemaal als een gek gedragen. Ging aan de deurposten ging die krabben. Het speeksel liep door zijn baard heen. Dus die man die aangezegd, wat moeten wij met zo'n gek hier in huis? Weg ermee. Dat was ook zijn bedoeling. Maar hij was zeer bevreesd, David. Mozes was bevreesd. Hij vluchtte naar de woestijn. En wat denk je van Paulus, onze apostel? Wat zegt hij tegen de Corinthiërs? Ik kwam wat? In vrezen en in beven kwam ik naar jullie. Hij was in Korinthe, in Handelingen lezen, dat God laat in een visioen tegen aan hem zien, die zegt, Paulus, vrees niet, want ik heb veel volk in deze stad. Dus kon Paulus vrezen? Ja, anders zou de Heer dat nooit gezegd hebben tegen hem. Met vrees en beven. Dus die emoties, ja, dat hebben gelovigen ook. En wat dacht je in Efeze? Efeze, grootste Diana. 2 uur lang. Een volksoploop. 2 uur lang. Vanwege Paulus. En lees in 2 Korinthe 1 ook dat hij was zeer bevreesd. Hij had al het vonnis des doods in zich. En hij had nergens meer waar hij op kon vertrouwen dan alleen op God die de doden verwekt. Ja, dat is het ook. Zie je, dus het is niet gek dat wij dit hebben. Alleen, hoe ga je ermee om? Dus dat moet je ook niet ontkennen. En denk aan de Heer Jezus. Ook de Heer Jezus, hij was in de hof, had Gethsemane. En hij had iets heel zwaar voor hetgeen dat komen zou. En dat is ook niet ongegrond, want de Heer Jezus Christus wist waarvoor hij kwam. Hij kwam om te sterven voor ons aan het kruis. En hij weet ook wat de poel des vuurs is en wat de hel is. Want die heeft hij namelijk zelf geschapen voor de ongelovigen. De Satan en zijn engelen en voor de ongelovigen. En hij wist, ik ga dat oordeel dragen. En in Marcus 14 vers 33, laten we er even heen gaan. Marcus 14 vers 33. Marcus 14 vers 33. In de hof van Gethsemane. En je ziet hier, hij nam met zich Petrus en Jacobus, Johannes en begon verbaasd, wat is dat? Ontsteld te worden. En zeer beangst te worden. Zie je, de Heer Jezus, onze Heer en Heiland, zeer beangst. Dus we moeten nou ons natuurlijk niet gaan doen alsof wij dat helemaal niet hebben en dat het niet mag, dat kan niet. De Heer Jezus was zeer beangst. En er staat ook, hij zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. Wat betekent dat? Hij is geheel bedroefd tot de dood toe. Ik zeg, dat is doodsangst. Bang voor de dood. Ja, hij wist natuurlijk aan het kruis ook, dat waren zijn emoties, zijn gevoelens. Hij was een mens, net zoals wij. Beangst tot aan de dood toe. En in Lucas 22, vers 44 zien wij dat hij zelfs droppels van bloed zweette. Kan je het voorstellen? Ik heb allerlei verklaringen gelezen dat wat anders was. Of weet ik het. Ik geloof gewoon droppels bloed. Want geen mens zal die angst hebben gekend op deze aarde die hij had. Zo ernstig dat hij zelfs bloed zweette. En ze was zeer beangst. Nou kijk, hoe zou Christus zich gevoeld hebben toen, ja? Hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist, ik ga aan het kruis 3 uur lang, maar hij vertrouwde op de Vader. Hij wist dat hij hem uit de dood zou opdoen staan. En dat hij ook niet in de, dat God hem niet in de put zou nederdoen varen. Dus als Christus zou sterven, als met de zonde nog op zich, dat hij dan voor altijd in de put zou zijn. Nee, gelukkig niet. Nou, dus wat gaat er allemaal door je heen dan? De Heer Jezus Christus, daar kwam hij voor, hij wist het. Hoe zou hij zich voelen? Gaf hij toe aan zijn gevoelens? Maar nu moet je opletten. Nee, hij had wel die emoties, die angst. Maar dit was een gegronde angst, hè? Het is niet van, ja, misschien gaat er dit gebeuren, misschien gaat er dat gebeuren. Nee, en wij kunnen ook heel gegronde redenen hebben om ergens angstgevoelens voor te hebben. Dat je iets moet gaan doen, maar je ziet er tegenop om het te gaan doen. Je bent er bang voor. Dat kan toch? De Heer Jezus is, het gaat gebeuren. Maar je ziet, hij gaat met zijn gedachten naar zijn verantwoordelijkheid die hij op zich had genomen. Namelijk de wil van de Vader uit te voeren. En hier zie je heel mooi de strijd bij de Heer Jezus tussen de geest, zijn verstand en tussen zijn ziel, zijn gevoelens. Zijn verstand zegt dit en zijn gevoel zegt dat. Ziet er tegenop. Zijn emoties, ja? Wat hij dan gaat doen. Maar zijn verstand zegt, nee, ik moet het doen. Ken je dat zelf ook niet? Je ligt 's ochtends in bed. Ik weet niet wie hier altijd gewoon gelijk de wekker gaat en hup, eruit springt zo. Weinig toch? Jij, oh, 2 wel. Ja, urkers, dat kan haast niet anders, ja. Maar ik zie niet overal vingers omhoog. Er zijn ook zat die denken, oh, dan gaat die wekker weer uit, dat ding. En toch, hè, het was vrijdagavond laat. Nou, Rachel is in verwachting. Moest 's ochtends volgende ochtend om 6 uur eruit zeker om te werken. Ik denk, nou, en in verwachting, denk nou. Dus je zal ook wel even gedacht, oeps, ik moet werken. En toch, je gevoel zegt, ik blijf liggen. Maar wat zegt je verstand? Nee. Dus ik ga tegen mijn gevoel, ga ik mijn bed uit en ga ik aan de slag. Maar mijn gevoel zegt nee. En dat had de Heer Jezus precies hetzelfde. Hij zat in die strijd, ja, die doos, die angst wat ervoor ging komen, wat er ging gebeuren allemaal. De strijd die hij zou gaan hebben aan het kruis. Maar hij had ook de wil van de Vader. En dat is, en daarom brengt hij het ook aan de Vader bekend. Heere, is er een andere mogelijkheid, maar zo niet uw wil geschieden. En dan ga ik. Ja, dus, dat is de wil van de Vader doen, maar zijn emoties, die overweldigen hem. Dat hebben we net in de psalm ook gelezen. Het overstelpt zijn geest. Zijn ziel is beroerd. Maar de oplossing was zijn hart uitstorten naar de Vader. En zoeken naar het woord dat in hem is. Om de kracht en de bevestiging en de rust te vinden. Staat mooi geschreven, maar dat is echt zo. Je moet erover nadenken. Dat zie je gebeuren. Hij bad namelijk 3 maal tot de Vader en de Vader antwoordde niet. Jij kan ook heel veel bidden tot de Vader. Maar ik heb nog nooit gehoord dat hij antwoordde. Maar Christus werd door de Vader geleerd en hij was nu op het punt dat hij stond om het nu af te gaan maken. Het woord van God, van de Vader, was in hem. Als wij dingen bij de Heer bekendmaken, wij bidden tot hem, ik stort mijn hart uit. Dan ga je op zoek ook naar het woord en de geest van God gaat ook op zoek naar het woord in jou. En dan krijg je de rust. Hier zie je ook, hij bad 3 maal en God antwoordde niet zijn Vader, zijn wil was bekend, maar hij kreeg de rust nadat hij het aan de Vader door bidden en smeken bekend had gemaakt en zich neerlegde aan wat de Vaders wil was. Net zoals ik net vertelde, je gaat op bed, ik blijf in bed liggen, want ik voel me zo, maar nee, ik moet naar mijn werk. En dan zie je, dan ga je. Het is Christus gedaan, hij legde zich neer aan wat de wil van de Vader was. En dan zie je dat het woord van in Christus hem de rust en de kracht geeft. En zo werkt het ook precies bij ons. En daarom kan hij ook in Marcus 14, vers 41 zeggen, zie je, hij heeft 3 keer gebeden en dan staat hij op. En dan in vers 41, dan kwam hij tot 3de maal en zeide tot hem, slaap nu voort en rust, het is genoeg. Paulus ook, heeft 3 keer gebeden. 3 keer, Heere, neem alsjeblieft die doornis vlees om hem weg. Weg, want dan kan ik u veel beter dienen. Weg die verdrukkingen, weg die slechte omstandigheden. Ik wil ook in Nederland, ik wil gewoon huisje, boompje, beestje hebben. Ik wil gewoon in een veilige buurt wonen. Natuurlijk wil ik dat. Maar wie weet verandert er wat. Ja? Ik wil allemaal dat het goed gaat. Maar God heeft geen, de tegeltjes wijsheid, toch? geen komende reis beloofd. Dat zie ik wel eens hangen bij mensen. Dat klopt. De verdrukkingen, de wereld leeft in zonde en we krijgen ermee te maken. Maar hij zei, het is genoeg, hij had rust en de Heer Jezus staat op en hij gaat de soldaat tegemoet. En daarvoor zat hij nog op zijn knieën, Heere, neem het weg, kan het. Maar je ziet, hij heeft volledige rust. En weet je wat je ook als je rust hebt? Dan heb je controle over jezelf. Paulus noemt dat gematigdheid. Daar komen we in het tweede gedeelte nog op. Kracht, liefde, gematigdheid. Dan heb je beheersing over jezelf. De Heer Jezus is echt niet buiten controle hoor. Hij maakt het bekend, maar hij had de rust. Hij staat op, hij komt op, we gaan er naartoe. En hij laat zich gevangen nemen. En hij gaat, nou kijk maar naar daarna wat allemaal gebeurt. Niet één keer is hij meer helemaal dat hij zegt, mijn geest is oversteld. Volledig onder controle. Wetende wat hij moest doen. En dat is ook voor ons. Zoals met Paulus ook. Je ziet Paulus, hij had 3 keer ook gebeden. Weg die verdrukking. Weg die omstandigheid. Het moet goed, dan kan ik het veel beter. Maar God zei toen tegen hem, en dat zegt God nu ook tegen mij en tegen jullie, want hij heeft het in zijn woord opgeschreven, mijn genade is u genoeg. En dat is genoeg voor ons. Meer heb je niet nodig. Mijn genade, wat jij niet verdiend hebt, ik heb jou alles gegeven. Je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Je hebt vrede met mij. Je bent gerechtvaardigd, je bent mijn kind. Je hebt zometeen een hoop. Je hebt een hoop. Je bent hier op aarde, ben jij mij gezond. Laat mensen nog weten hoe ze gered kunnen worden. Laat ze mijn liefde ook kennen. Maar mijn genade, je hebt alles wat je nodig hebt. En je hebt Gods woord. Dus wij willen natuurlijk heel graag sterk zijn. Paulus ook, weg die doornen. En ben ik sterk en krachtig? Nee, wat is voor ons een goede eigenschap? Niet wat de wereld zegt. Die zegt, wij moeten sterk zijn, toch? Maar wij moeten juist zwak zijn. En dat is een hele goede eigenschap. Niet in de ogen van de wereld, dat is dwaas. Maar wij moeten juist zwak, dat is een vereiste en een goede eigenschap van ons. Dan kan hij zijn werk in ons doen. Niet buiten in de omstandigheden, dat die veranderen. Maar dat hij in jou, ik heb het al vaker gezegd. Ja, je hebt een brommer en je hebt een fiets. Op een fiets moet je het zelf doen. Maar op een brommer zit je en je geeft gas. En hij doet het. Dat is de genade die in mij werkt. Hij doet het in mij, onder de wet of in het vlees, moet ik het zelf doen. Nou, ik laat het liever de Heer in mij doen. Maar mijn natuur zegt, ik ga het zelf. Nee, ik geef het over aan hem. En Paulus kon toen ook zeggen, hey, ik heb nu een welbehagen in verdrukkingen. In ieder geval, kom maar op met die verdrukkingen. Nee, maar hij zag wel dat de voordelen in die verdrukkingen, dat dan hij, dat zijn kracht in hem, de kracht van God in hem ging wonen. Nou, dit is zo te gaan weer met deel 2 verder. Maar dan komen we bij het feit, hoe ga ik met die angst en bezorgdheid om? Laten we eindigen. Vader, ik wil u danken voor deze woorden, Vader. Uw woord geeft zoveel troost aan ons in de moeilijke omstandigheden. Want we leven in een wereld die is verloren in schuld en is compleet in de war. En de zorg en de angsten bevangen de mensen, Vader. En wij als gelovigen, Vader, wij kunnen daarmee omgaan. Wij hebben de oplossing. Wij hebben de vertroosting voor onze ziel, Vader. En die is zo kostbaar dat we die vrede van u in ons hart hebben. Dank u wel hiervoor in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo meteen door. Een kwartiertje.